Goedemorgen, gemeenteleden, veel gasten, luisteraars thuis. Allemaal hartelijk welkom in deze dienst, waarin we ook het heilig avondmaal hopen te vieren. Also welcome to our two guests from Estland. You've traveled far and it's very good to have you here amongst us. We wish you a good service. De voorganger is dominee Daniel Timmerman. Mijn naam is Hans van der Veen en ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop staan de voorganger en ik hiervoor in de kerk en kunt u terecht met al uw vragen of opmerkingen. De kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar. Dat is 1 tot en met 6 van de basisschool. De organist-pianist is Asko Peten. En de collecte, en dat is gebruikelijk bij een avondmaalsviering, is bestemd voor de diaconie. Lisette van der Veen en Maarten Lakenveld hopen op 3 september te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging van het huwelijk zal die dag plaatsvinden in deze kerk, de Emmauskerk. Aanvang 7 uur 's avonds. U bent allemaal van harte welkom. De bloemen gaan vandaag naar Minnie Hogendorf. En de vraag is wie ze wil brengen. Oké, dankjewel. Op zondag 18 september hebben we de startzondag. Maar ik moest dat even checken. Klopt dat nog?
Ja.
Ja. En die valt samen met de start van de nieuwe reis van ons leven. Het jeugdwerk heeft een eigen startbijeenkomst een week eerder op 11 september om 4:30. We zingen nu lied E5 uit onze eigen bundel. En na stilte belijdenis van onze afhankelijkheid van God en groet zingen we lied 44. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
We zijn een moment stil voor Gods aangezicht. Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt. Amen. Genade en vrede voor u en voor jou, van God de Vader door de Heer Jezus Christus. Dat er ook al best weer een heleboel kinderen zijn. Wat leuk. Misschien zijn er zelfs ook nog wel kinderen, dat kan ik niet zo goed zien, die hier in de buurt op vakantie zijn. De kinderen van groep 1 tot en met 6 van de basisschool mogen zo naar hun plek toe. Maar eerst mogen jullie eventjes hier vooraan komen zitten aan deze prachtige tafel. Nou, wat leuk dat jullie er allemaal zijn aan deze prachtige tafel. Heel mooi dat jullie allemaal een plek hebben gevonden. Maar ik sta toch wel iets te bedenken. Ik vind iets een beetje bijzonder. Want ik zie grote stoelen en kleine stoelen. En sommige van jullie zitten op de grote stoelen en andere zitten op de kleine stoelen. Dat is wel apart zeg. Ik zal me eens eventjes vragen hoe dat nou voelt als je op zo'n kleine stoel zit. Hoe voelt dat, Jolien?
Nou, dat voelt eigenlijk alsof je niks waard bent.
Oei. Oei, oei. Hé, hey, en dan ga ik het ook even meteen aan de andere kant controleren, want dan hebben we wel een probleem. Hoe voelt dat hier, dames?
Nou, ik voel me een beetje klein.
Ja, en jij?
Het voelt ook anders.
Hé, hey, het voelt dus klein, anders en alsof je niet zoveel waard bent. Hoe gaan we dit oplossen, mensen? Hoe zouden we het kunnen oplossen?
Zou ik het weten?
Sorry?
Zou ik het weten?
Jij weet het niet, nee. Heeft iemand een idee? Hoe kunnen we dit oplossen? Ja.
Dus gewoon op een rood zon zetten.
Hé, hey, dat vind ik een hele goeie. Zullen we nou als groep hier aan de tafel zeggen tegen de drie meiden die op de kleine stoeltjes zitten, kom maar wat hogerop zitten. Oké, 1, 2, 3. Kom maar hogerop zitten. Nou, ga maar zitten. Ja. Nou kom ik er ook bij zitten, niet op zo'n laag stoeltje, want dan kom ik niet meer overeind. Oh, dat is een beetje lastig. Mag ik er langs? Dankjewel, dankjewel. Zo. Vandaag gaan we bij jullie in de kinderbijbelgroep en ook hier in de grote kerk het hebben over een verhaal van Jezus. En Jezus vertelde een keer, toen was hij bij iemand thuis aan het eten. Het waren allemaal belangrijke mensen van de kerk. En die deden allemaal heel erg hun best om de mooiste plek te hebben. De belangrijkste stoel met het lekkerste eten. En toen zei Jezus, hey, maar moeten jullie niet doen? Want weet je waar God nou blij mee is? God is nou juist blij met de mensen die misschien een plekje achteraf opzoeken. En dan zegt God tegen ons, kom er maar dichterbij. Jij krijgt een ereplek bij mij aan tafel. Daar gaan jullie in de kinderbijbelgroep meer over horen. En wij hier ook. En dan zien we jullie straks aan het eind van de dienst weer terug. Tot zo! Dankjewel. Laten we samen gaan bidden. Genadige en liefdevolle God, door de naam van Jezus Christus roepen wij u aan. We komen bij u, Heer. Zoals mensen die in het donker lopen, snakken naar licht. Zoals mensen die in armoede leven, verlangen naar genoeg te eten en kleding. Zoals mensen in de gevangenis snakken naar bevrijding. Zoals mensen die ziek zijn, hopen op genezing, op leven. Zo komen we bij u vanochtend en we vragen u. Heer, spreek tot ons. Raak ons hart aan, door uw woord, in de maaltijd van uw Zoon. En geef ons alstublieft uw licht, uw eten en drinken, uw bevrijding, uw genezing, ja het eeuwige leven. Dat vragen we u, alleen uit genade, in Jezus' naam. Amen. De schriftlezingen vandaag zijn uit het Bijbelboek Spreuken. Perry Bijl zal van ons de schriftlezing verzorgen, Spreuken 25 en een gedeelte uit Lucas 14. Daarna zingen we van Psalm 112, de versen 1 en 2.
Gedraag je niet aanmatigend in de aanwezigheid van de koning. Ga niet op de plaats van een voornaam persoon staan. Het is beter dat de koning je naar voren roept, dan dat hij je plaats laat maken voor een edel man. Als je denkt dat iemand iets misdaan heeft, sleep hem dan niet overijld voor het gerecht. Wat zou je moeten doen als hij je te schande maakt? Als je een rechtsgeding met iemand hebt, onthul dan geen geheimen van een ander. Als hij dat te weten komt, dan word je zelf het slachtoffer. Hij maakt je te schande. Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal. Een wijze vermaning voor een luisterend oor is als een gouden ring, een sieraad van het zuiverste goud. Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten. En als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd. En de Heer zal je belonen. Toen hij op de Sabbat naar het huis van een vooraanstaande farizeeër ging, waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in het oog. Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. En hij zei tegen hen: wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats. Want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u. En dan moet uw gastheer tegen u zeggen: sta uw plaats aan hem af. En dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats. Zodat uw gastheer tegen u zal zeggen: kom toch dichterbij. Dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aan tafel aanligt. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd: wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn. Zij kunnen voor u dan wel niets terug doen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.
Thank you.
Gemeente van de Heer, lieve broers en zussen. We kunnen ons zulke praktische adviezen wel voorstellen voor ons leven vandaag. Een eeuwenoude spreuk uit het spreukenboek over hoe je je te gedragen hebt aan het hof van een koning. Ik kan me dat wel voorstellen. Stel, je bent een vage bekende, zo'n beetje de buurman van het neefje van de minister. En je komt op een receptie waar de minister ook is. Hoe gedraag je je dan? Ga je dan vooraan staan bij de VIP's? Met het gevaar dat er dan zo'n beveiliger komt die zo lang is als ik en nou ja, nog wat gespierder en zegt: even wegwezen, plek is gereserveerd. Of ga je een beetje achteraf staan? En wie weet gebeurt het dan dat die minister naar jou toe komt en zegt: hey, wat leuk dat jij er ook bent. Kom erbij. Hoe gaat het met je? Dat is toch veel fijner? Praktisch advies. Bijbelboek Spreuken. Speciaal voor, nou ja, mensen die opgevoed worden in de betere kringen van toen. Jezus die pakt dit praktische sociale advies op en gebruikt het op een sabbat als hij aan het eten is bij een fariseer. Maar bij onze Heer, in de handen van onze Heer, in zijn mond, wordt dit praktische sociale advies tot iets meer. Lucas zegt erbij, het is een gelijkenis. Een gelijkenis is altijd een verhaal dat ons iets vertelt over het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God, dat is waar Jezus het steeds over heeft. Dat God koning is en alles weer goed maakt. De nieuwe wereld. Iets wat komt en wat er nu al is. Waar mensen Jezus volgen. Hoe ziet dat koninkrijk van God eruit? De Heer zegt, het lijkt een beetje op een bruiloft. Hij heeft het over een bruiloftsmaal, iets om naar uit te kijken. Maar het gaat ook over hoe mensen dan met elkaar omgaan. En de Heer ziet, als hij daar zit in dat huis bij die fariseeën, hoe dat misgaat. Hoe deze mensen die met heel hun ziel en zaligheid God willen dienen, het belangrijkste punt van het koninkrijk hier missen. Want de fariseeën zijn daar op sabbat bezig met hun positie, hun status, hun geloofsstatus. Meer dan eens zegt de Heer in het evangelie tegen deze fariseeën: Jullie fariseeën, jullie maken je alleen maar druk over die status. Jullie dragen de beste gewaden en willen op straat met respect begroet worden. Rabbi, meneer. En als jullie gaan eten, of in de synagoge, willen jullie vooraan zitten, met je neus vooraan. De beste plek. Jullie denken dat doordat jullie zo serieus bezig zijn met het geloof, jullie recht hebben op een VIP-behandeling. En laten we eerlijk zijn. Dat is toch wat er kan gebeuren met een mens, als je serieus met het geloof bezig gaat. Dat je misschien heel subtiel ergens van binnen de knop omzet en denkt: ja, ik weet wel, ik leef van genade, ik heb niks verdiend voor God, maar kijk mij eens met mijn geloof. Ik ben toch wel heel serieus, hè, en wel heel toegewijd. En dat mag toch ook best wel een beetje gezien worden, toch? En die houding is precies waar mensen soms pukkels van krijgen. Zich mateloos aan kunnen irriteren buiten de kerk en kan ook in de gemeente zo gaan. Dat er zo'n irritatie komt van: oh, daar heb je ze weer. Die vrome, die toegewijde mensen. Je kunt er ook vreselijk onzeker van worden trouwens. Jongeren, maar niet alleen jongeren, dat je denkt: poeh, is dat nou een gelovige? Wauw, hoe kan ik nou ooit zo worden? En daarom maakt Jezus hier een statement. En laat hij zien: nee, in het koninkrijk van mijn vader gaat het echt anders. Geen VIP-behandeling voor serieuze gelovigen. Geen systeem met plusjes of minnetjes achter de namen van de mensen. Nee, het gaat anders. In het koninkrijk van God worden de dingen omgedraaid. De fariseeën en de dominees die blijken achteraan te zitten bij de deur, of misschien zelfs aan de verkeerde kant van de deur. En de sekswerkers en de witte bordencriminelen, de hoeren en de tollenaars zeggen we dan in de Bijbeltaal, die blijken vooraan te zitten. Wat een wonder, het wordt omgedraaid. De eerste worden de laatste en de laatste worden de eerste. En wie zichzelf verhoogt wordt vernederd en wie zich vernederd wordt verhoogd. Nou is dat een boodschap waar we ons denk ik wel makkelijk aan kunnen verbinden. Tenminste, het is ook wel mooi om dat te horen, toch? Dat er iemand is die de dingen omdraait, gerechtigheid doet. Maar wat misschien minder mooi en makkelijk is, tenminste waar bij mijzelf dan de weerstand komt, is de oproep die Jezus eraan verbindt, namelijk, nou, als je dus een volgeling van mij wil zijn, dan moet je jezelf vernederen. Jezelf vernederen. Hé, maar dat vind ik niet leuk. En dat is ook helemaal niet makkelijk. Ik denk ook als je als je een boekhandel binnenloopt, de Bruna of zo, en gaat kijken bij de afdeling van boekjes van hoe je gelukkig wordt in je leven, dat je niet snel een boekje eruit de kast trekt waar dan staat, oh, dit is het hoofdstuk zelfvernedering. Denk ik. En het is ook gewoon zo dat zo'n woord als jezelf vernederen heel makkelijk verkeerd begrepen kan worden en ook misbruikt kan worden. Nederigheid kan ook een soort gedrag worden. Ik stel me extra nederig op in de hoop daarmee waardering te oogsten. Of om anderen voor jouw karretje te kunnen spannen, te manipuleren. Dat is ongezond en zelfs gevaarlijk. En onder het mom van nederigheid als norm in de naam van het evangelie is er ook gewoon veel misgegaan. Ik denk aan de opvoeding. Hou jij je mond eens? Doe maar eens even gewoon, hè? Jij met je talenten, stop ze maar ver weg. Doe maar gewoon normaal, hè? Nederigheid. De oproep tot nederigheid kan zelfs ontsporen in vernedering. En dat is dus niet wat onze Heer bedoelt. Nee, echte nederigheid in de geest van het evangelie is dat wij als mensen onze plek innemen. Onze plek tegenover God die ons toekomt. Zijn schepsel, zijn kind. En ook als mensen die het echt verkeerd hebben gedaan. En echte nederigheid is dat je dan ten opzichte van de ander, ten opzichte van je naaste, bereid bent om van harte en in vrijheid die ander ook ruimte te geven. Goed, ga jij maar voor. Bij het koffieautomaat. In die vergadering. Of in dat werkgroepje op school. Ga jij maar voor. En dan niet omdat je dan erbij denkt in je hoofd. Ja, ik ben toch minder waard dan jij dus. Hè? Nee, niet dat. Niet dat. Niet minderwaardigheid, maar wel echt en van harte in vrijheid de ander ruimte bieden. Omdat je weet, zoals Jezus zegt, wij zullen onze waardering ontvangen van God. Het gaat hier over de opstanding, het gaat over de toekomst van God. Mijn waarde, de waardering van mijn leven, die ligt vast. Niet in wat ik doe, niet van mensen, maar van God, mijn Heer. Zulke nederigheid, de geest van Jezus, die leren we alleen van Jezus zelf. Door steeds weer dicht bij hem te zijn en bij hem te komen. Van hem, van wie Paulus schrijft in Filippenzen 2, hij heeft zich vernederd. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd een mens. En als mens heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De Zoon van God, de eeuwige God, vernederde zich, kwam naast ons staan en wilde zelfs onder ons komen om ons te dienen. Hij heeft laten zien wat dat is, dat je van harte en in vrijheid een ander de ruimte wil bieden. En die ander, dat ben ik. Die ander, dat ben jij. Hij heeft het ons laten zien. En die nederigheid van de Heer, die vernedering, die is het enige fundament van ons leven. Dat Hij ruimte maakt voor jou en mij. En wij gaan het Koninkrijk van God binnen. We kunnen alleen het Koninkrijk van God binnengaan als we van harte op die plek gaan staan voor God. Ja, Heer. Die laatste plek is de plek die ik verdien. De plek van de armen, de rechtelozen, de plek van de zondaar. En om dan vervolgens met blijdschap en vertrouwen te horen hoe de Heer tegen jou zegt: mijn vriendin, mijn vriend, kom hogerop. Ik heb voor jou een plek, een ereplek, aan de tafel, bij het feest, het bruiloftsfeest van het Lam. Ik maak voor jou een plek aan de tafel, een plek in het huis van mijn vader. Zullen we zo het avondmaal vieren? Als nederige mensen? Dat was voor de fariseeën in het huis op die sabbat ook de vraag. Wil ik ingaan op de uitnodiging van Jezus? En mij laten uitnodigen op die ereplek? Of zal ik toch nog verder gaan en mijn eigen positie proberen veilig te stellen? Mijn leven zelf willen behouden? Nee, Heer, ik wil luisteren naar u. Me door u laten uitnodigen. Vriend, vriendin, kom hogerop. En dan gaat het nog even verder in Lucas 14. Eerst over de relatie tussen God en mens. En dan vervolgens geeft Jezus een concrete aanwijzing hoe je dat in de praktijk kunt gaan oefenen. Hoe kun je die christelijke nederigheid je eigen maken? Hoe kun je leren om ook zelf van harte en ongedwongen ruimte te bieden aan een ander? Hoe kan de gezindheid van Christus onder ons heersen? Dan wordt het opeens heel praktisch. Jezus zegt: nou, weet je wat? Wat jullie nou eens moeten doen? Organiseer een etentje. Nodig mensen uit bij jou in huis. Maar even één ding erbij zeggen. Dan ga je dus niet de mensen uitnodigen die je altijd al uitnodigt. Vrienden, familie, bekenden, collega's. Want ik weet wel, dat zijn mensen die jij uitnodigt. Omdat je dat leuk vindt natuurlijk. Het is gezellig, maar ook omdat je er zelf beter van wordt. Ja, het ligt er niet zo dik bovenop. Maar je ontvangt er iets voor terug, toch? Zo werkt dat in de samenleving. Zulke dingen zijn het smeermiddel van een samenleving. Wel gezellig eten, elkaar ontmoeten, een beetje bijpraten. En dus het gaat in het zakenleven zo, in de politiek. Even praten, even eten en dan krijg je er iets voor terug. Misschien een goede zakendeal. Of misschien gewoon het goede gevoel van, nou, ja, dat is mijn plek in de samenleving. En Jezus zegt, dat gaan jullie dus niet doen. Nee, jullie gaan mensen uitnodigen waarvan je van tevoren geen flauw idee hebt of je er ooit iets voor terug zult ontvangen. Want dat is dus ook wat ik met jullie doe, zegt God. Zo nodig ik jullie uit. En gaan jullie dat nou ook doen? Dan worden er voorbeelden genoemd. Armen. Kreupelen. Lammen. Niet omdat die mensen nou zielig zijn of zo. Mensen willen niet. We moeten mensen niet als zielige mensen behandelen. Maar omdat dit mensen zijn waarvan je weet, ze kunnen mij waarschijnlijk niet iets terugbetalen. Het is niet dat ik er nou beter van word. De Heer zegt ons, gaan jullie dat nou doen om te oefenen om zelf ook nederig te zijn? Voor alle duidelijkheid, Jezus zegt het hier extra chockerend, hè, dat je nou nooit je familie zou mogen uitnodigen. Zoals die verderop in het hoofdstuk ook zegt, dat je je familie moet haten. Dat moeten we niet te letterlijk nemen. De Heer bedoelt ons uit te dagen. Kom eens in beweging. Doe nou eens een keer het anders dan je eigenlijk vanuit je default, je standaard instellingen zou doen. Jezus draait het opnieuw helemaal om. Doe het echt radicaal anders en kom in beweging. Nou, en dat is lastig. Dat is uitdagend voor een ieder van ons. Jezus zegt vandaag tegen ons, geloof ik, ik nodig jullie uit bij mij aan tafel. Ik schaam me er niet voor om geassocieerd te worden met mensen zoals Daniel en zoals, nou ja, zoals we hier allemaal zitten. Ondanks alles wil ik graag jou die plek aan mijn tafel geven. En hoe gaan jullie dat dan doen ten opzichte van mijn broers en zussen? Daar kun je van leren. Ga dat doen. En misschien is het wel zo eenvoudig als dat we daar vandaag mee kunnen beginnen. Want de kerk is niet veel anders dan een praktijklokaal waar we een beetje kunnen oefenen hoe dat nou is, discipel van Jezus zijn. Hoe doen we dat met elkaar? Met wie associëren wij ons? Volgens mij loopt er een lijntje van deze tafel hier naar, noem maar wat voorbeeld, de koffiezaal. Wie spreken we daar? Hoe ontmoeten we elkaar dan? Ontmoeten we mensen van wie het nuttig of prettig is om ze te spreken, of die ook eens een stap naar een ander? Ik zeg trouwens niet hiermee dat het verplicht is om koffie te drinken of zo, maar als illustratie, hè? Of het voetballen straks. Stel dat jullie inderdaad nog gaan voetballen, ondanks die hitte. Dan loopt een lijntje van deze tafel hier naar het voetbalveld. Wie doen er mee? De mensen die er toch op bij horen, of nodig je ook een ander eens een keer uit? Nou dat. Samenvatting. Jezus zegt, ik ben nederig. Ik geef jou van harte en ongedwongen, uit genade, een plek aan de tafel. De tafel, dat is het koninkrijk, het feest, het rijk van God. En wil je aanvaarden dat die plek aan de tafel echt alleen maar een geschenk is? Verneder je jezelf dus? En hoe gaan jullie dat dan doen? Naar elkaar, in de gemeente en daarbuiten. Amen. Laten we zingen. Gezang 70, vers 1, 4 en 5. Waarom vieren wij het avondmaal? Wij vieren het avondmaal omdat Jezus ons die maaltijd gegeven heeft. Paulus zegt daarover: wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven over dat avondmaal gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Je zou de betekenis van het avondmaal kunnen samenvatten in vier dingen. In vier manieren om te kijken. We kijken terug naar het kruis, waar de Zoon van God zich vernederde en stierf voor u, voor jou en voor mij. Bij het avondmaal kijken we omhoog, want het kruis is leeg. Jezus is opgestaan uit de dood en Hij is onze Heer in de hemel. En terwijl wij hier zijn, is Hij het levende brood door zijn geest in ons midden. We kijken naar elkaar en we kijken opzij. We zijn samen het ene lichaam. De maaltijd verbindt ons aan elkaar. En als we dan zo naar opzij kijken, dan zien we ook de wereld om ons heen. We verkondigen de dood van de Heer tot Hij komt. Want we kijken ook, als het vieren, vooruit naar de toekomst van de Heer. Hij komt en zal met ons nieuwe wijn drinken, een feestmaaltijd houden in het koninkrijk van zijn Vader. Zo mogen we het avondmaal vieren. Laten we nu samen met onze Vader bidden als voordat we aan tafel gaan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Omdat deze maaltijd ons verbindt niet alleen met de Heer, maar ook met elkaar. En het goed is om elkaar ook te kennen. Misschien zijn er wel gasten in ons midden vandaag. Is het misschien wel fijn om elkaar ook te groeten met de vrede van Christus voordat we aan tafel gaan. Vrede van Christus, ja. Vrede van Christus. Vrede van Christus. Vrede van Christus. Vrede van Christus. Ja. Vrede van Christus. We zingen nu een lied. En dat is gezang 360, vers 1 en 2. En nadat we dat gezongen hebben, zullen we worden uitgenodigd. Het zij om aan tafel plaats te nemen, of om bij de kleine staattafels brood, druivensap of wijn te ontvangen. We zingen gezang 360, vers 1 en vers 2.
Thank you.
brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem en eet en gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer verbroken werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Deze beker, waarvoor wij God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem en drink allen eruit en gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zullen we nu als afsluiting van de viering samen zingen, gezang 360 en dan vers 3. Onze voorbeden noem ik een paar namen situaties. We mogen danken met Siska Blokpoel die in de afgelopen week is geopereerd. En ze deelt met ons dat het goed is gegaan. Ze is nu thuis verder aan het herstellen. En we wensen haar veel sterkte daarbij. En we mogen delen in de dank van Els en Hans van der Veen. Die in de afgelopen week 25 jaar getrouwd waren. En hun blijdschap laten ze straks ook bij de koffie delen. Van harte gefeliciteerd. En we denken natuurlijk ook aan het feest dat komt. Het huwelijk van Maarten en Lisette in de komende week. Verder zullen we voor Gods aangezicht brengen de nood in ons midden en in de wereld. Laten we samen bidden. Dank u wel, onze machtige God, Vader door Jezus Christus. U keert alles om. De eerste worden de laatste en de laatste worden de eerste. Wie zich vernederd wordt verhoogd, maar wie zich hoogmoedig verheffen, wordt hun plek gewezen. Heer, leer ons zo te leven. Als mensen die van harte en vrij onze plek innemen in het leven. Als mensen voor het aangezicht van onze Schepper. Als mensen die schuldig staan tegenover een genadige God. Als bevrijde mensen in verbinding met uw geest. Mogen we ook zo leven, Heer, met de mensen om ons heen. Bij het koffieapparaat, in een werkoverleg, of in een groepje straks op school, in alle situaties, dat we authentiek, echt en puur nederig mogen zijn. Zoiets van de liefde, de gevende liefde van Christus mogen weerspiegelen. Help ons daarbij. Geef het ons, alstublieft, door uw geest. We bidden u, Heer, voor uw wereld, voor onze medemens. Er wordt zoveel geleden. Zoveel mensen zijn bang. In Syrië, in Irak, in Jemen, in Soedan, in Noord-Korea en op zoveel plaatsen meer. Heer, doe uw rijk komen. Grijp in, alstublieft. Wees ook met uw kinderen in het nauw. Vervolg de broers en zussen. Geef Heer volharding. Hergeef hun de vrijheid om uw naam te belijden. En wilt u ook hun vervolgers aanraken. Dat ze andere mensen mogen worden. Door uw liefde. Voor het volk van Italië. Voor de getroffen gebieden bidden wij u. Voor nabestaanden, voor hulpverleners. Heer, ontferm u. Voor de vluchtelingen, Voor de mensen die op drift zijn geraakt, moesten vluchten. Voor de kwetsbaren onder hen. Vrouwen, minderjarigen, Heer, ontfermt u zich en zegen de hulp die geboden wordt. Zegen, Heer, mensen ook in ons midden, die het moeilijk vinden om te geloven. Die misschien wel zijn afgehaakt, korter of langer geleden. Voor wie het niet zoveel meer zegt. Die misschien teleurgesteld zijn geraakt of twijfelen. Heer, ontfermt u zich. Wilt u opnieuw in hun leven aanwezig zijn? Wilt u uzelf laten zien, Heer? Voor wie moeite ondervindt in relaties, bijvoorbeeld in de familie, omdat er iets is wat maar niet weggaat en wat steeds weer de kop opsteekt. Help ons, Heer, alstublieft. Geef ons wijsheid. Kunnen we iets doen of moeten we wachten? Kunnen we iets zeggen of is het beter te zwijgen? Wilt u met ons zijn, Heer, als dit gaat over ons leven? Wilt u zijn met onze ouderen? Heer, het is soms ook zo moeilijk als het warm is. Heer, wilt u erbij zijn? Wilt u zijn met onze zieken, Heer? Sommige mensen noemen we nu niet met namen. U kent, Heer, ons allebei namen. En wij denken aan hen. Geef kracht om het vol te houden. Wilt u genezing geven, alstublieft? We danken u ook met Siska Blokpoel dat ze, dat alles goed is gegaan bij de ingreep in de afgelopen week. Wilt u haar bemoedigen en zegenen bij het verdere herstel? We brengen ook onze blijdschap en onze dankbaarheid bij u. Om ook onze blijdschap door u te laten zegenen. En tot zegen te laten zijn voor elkaar. Zo danken we u, Heer, met Hans en Els van der Veen. Dat ze 25 jaar getrouwd mogen zijn. Heer, u bent goed. U bent goed geweest. Wilt u ook verder met hen gaan, Heer. En uw licht en uw liefde over hun leven laten stralen. En wilt u, Heer, ook in de komende weken erbij zijn. Als Maarten en Lisette elkaar hun liefde en trouw beloven, mag het een stralende dag zijn, tot eer van u. Heer, zo prijzen en danken we uw machtige naam. In Jezus' naam. Amen. Onze gaven geven we, zoals gezegd, voor de diaconie. En als de kinderen terug zijn, zullen we als slotlied zingen uit de eigen bundel: Voor uw liefde, Heer, dank u wel. En let nog even op, dat doen we dan in wisselzang. Het eerste allen, tweede vrouwen, derde allen, vierde mannen. Het laatste weer allemaal. Thank you. Met een blik op mijn liturgieblad zie ik dat ik de geloofsbelijdenis vergeten ben. Mijn excuses, het zal de warmte wel zijn, denk ik. We mogen als gezegende mensen op weg gaan. De Heere zegen u en hij behoede jullie. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.